Welkom allemaal bij de 11e aflevering van de 1963 podcast. En naast mij zit zoals altijd Sietse, maar we hebben een speciale gast, Koning Latje Trap. Hoe is het?
Ja, ja. Lekker. Het gaat lekker hoor.
Hopelijk. Was de vakantie?
Vakantie was tof, man.
Ik vond het wel verrassend met David en met Quint. Leuk om te zien, man.
Ja, we zijn goede vrienden, man. We hebben een echte band opgebouwd dit seizoen. Maar ik zou wat zeggen, iedereen bij ons in de kleedkamer is zo hecht. Dat is ook een van onze kwaliteiten. Maar met Quint en David en eigenlijk zou Koen Blommerstein ook meegaan. Maar die kon niet.
Maar, ja, maar was hij met zijn vriendin weg?
Nee, hij had een paar belangrijke zaken.
Oké.
Volgens mij gaat hij nu wel. Terwijl wij praten, is hij volgens mij onderweg. Ja.
Maar hoe is dat dan als David dan weggaat? Want hij is natuurlijk maar een seizoen. En mooi dat je zo'n echte band op kan bouwen. Maar lijkt me dan wel lastig als je dan gewoon weer terug gaat naar RKC.
Ja, het is niet per se lastig. Want je ziet die jongen wel vaak.
Ja.
Tegenwoordig kan je makkelijk spreken, weet je. Overal en ergens. Maar ik ben super blij voor hem. Maar hij is een hele goede spits. En hij verdient het om in de Eredivisie te spelen. En dat hij zijn contract weer verlengd. En dat hij daar nu dus ook kan bewijzen. En hetgene kan doen wat hij leuk vindt. Dat is top.
Ja, zeker. En ja, ik vind het mooi voor hem dat zijn contract verlengd is. Wij hadden natuurlijk ook graag nog een seizoen gewild op zich. Want ja, spitsen hebben nu nog een klein gebrek. Maar ja, Sietse, wil jij beginnen? Met de eerste echte vraag?
Nou ja, je bent natuurlijk wel in Nederland geboren. Maar je bent dan best wel vroeg alweer teruggegaan naar Israël. Hoe was het om daar dan te voetballen?
Ja, was top, man. Ja, ik was wel heel jong. En daar ik begon met voetballen eigenlijk op mijn vierde, op straat, weet je, met vrienden. Maar in een echte club, serieus, begon ik rond mijn tiende. Dus dat heb ik maar 2 jaar daar meegemaakt, zoiets.
Maar, en dat was Maccabi Tel Aviv, als ik het goed zeg?
Ja, is daar een van de grotere clubs, Maccabi Tel Aviv. En in Israël is het wat anders dan in Nederland. In Nederland heb je amateurclubs en profclubs. In Israël heb je eigenlijk alleen maar profclubs.
En is het in daar dan zomaar gewoon aanmelden bij zo'n profclub?
Ja, je kan altijd stage lopen. Het is niet zoals hier dat het heel dat je moet scouten en dat via mensen moet gaan. Weet je, in Israël, je kan wel stage lopen. Alleen, dat is wel zo dat de beste jongens uitgekozen worden. En de rest van de jongens, die kunnen dan in de academie gaan spelen. Dat is echt een soort van amateurclub. Dus je hebt wel genoeg ruimte om als kind te spelen. Ook omdat het weer goed is, weet je. Het is echt heerlijk daar. Ik heb echt een van mijn mooiere momenten heb ik daar meegemaakt. Wat zeg je?
Kom je daar nu nog vaker?
Ja, ik kom daar best wel vaak. Elke zomer eigenlijk, deze zomer niet. Want deze zomer was ik niet in Mallorca met David en Quinten.
Ook niet verkeerd.
nee, zeker niet. En mijn zus gaat deze zomer trouwen, dus we gaan naar Italië samen. Dus ik dacht mezelf van, als ik nu naar Israël ga, heb ik heel weinig tijd om mijn eigen ding te doen.
Dus ook.
Dus dat, ja, ik ga best wel, ik ga minimaal één keer.
Ja, en hoe is dat dan om daar dan op te groeien? Want je hebt dus daar eigenlijk, ben je daar dus, als ik het goed zeg, iets van 10 jaar geweest. En je bent daar dus begonnen met voetballen. En dan ga je terug naar Nederland. En ik had de interview met NOS kort geluisterd. Dat je sprak gewoon geen Nederlands toen je hier kwam. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Alleen, weet je wat het is? Weet je wat ze zeggen? Als je past je aan je omgeving aan. En mijn moeder kon Nederlands. En mijn zus kon ook wel Nederlands. Dus het ging wel heel snel. Binnen een jaartje kon ik wel spreken, niet echt goed spreken, maakte ik veel fouten en was wel lachen, maar kon ik wel iedereen verstaan en wel goed spreken. Dus
dat schiet natuurlijk wel op als je familielid hebt dat het vloeiend spreekt. En jullie zijn begonnen samen met je broer bij AFC en daarna heb je eigenlijk best wel veel met je broer gevoeld. Maar hoe is dat dan? Want jullie zijn dus samen begonnen in Israël, toen samen verder gaan in Nederland. En ben jij naar AZ gegaan en je broer naar Utrecht volgens mij?
Ja,
dus jullie zijn bij Den Haag terechtgekomen. Dus jullie hebben bijna de helft van jullie carrières samengevoetbald. Hoe is dat om iemand die zo dichtbij je staat zoveel samen te zijn? Ook op de club lijkt me, et cetera.
Ik denk voetballen, als je echt op het veld staat, dan ik merk er wel wat van. Je kan bijvoorbeeld wat we vaak deden bij Den Haag. Deden we bij de onder-21 en ook soms bij het eerste. Alleen bij het eerste is het wat anders dan sommige wedstrijden kan je elkaar niet helemaal niet horen. Weet je, NAC uit of de Graafschap uit. Yeah. Maar daar gingen we vaak die broers tegen elkaar praten. Weet je, zo'n dingen. Dat is wel leuk. En er waren een moment een keer, weet ik nog, Groningen uit met de onder 21 bij Den Haag. En toen spraken we weer broers tegen elkaar. En ik hoorde die supporters zeggen van, welk taal spreken ze? En dan hoor je die andere supporters zeggen, ja, dat is waarschijnlijk Haag. Daar versta je helemaal niks van.
Dat is Haag.
Moest ik ook lachen.
Oh.
Ja, die snap ik echt zo. Haags is ook niet altijd makkelijk te verstaan, maar
ja. Haags is ook andere taal, ja. Maar ja, het vooruit sociale naar buiten, dat je iemand hebt die je echt kan vertrouwen. Dat is vooral speciaal aan als je broer in hetzelfde team als jij zit. En ik denk als je in het moment zit, dan besef je het nog niet. Maar hopelijk, als we allebei een goede carrière en tevreden zijn met wat we hebben bereikt en gedaan hebben, dat we dan terug kunnen kijken en dat je dan beseft van wauw, ik heb gewoon zoveel jaar van begin tot het eind, misschien niet, alleen begin dan, dat ik dan met mijn broer heb gespeeld. Maar op dit moment is het een soort van normaal voor mij, weet je.
Ja, je deelt toch wat met elkaar. Dat lijkt me wel gaaf, want je bent eigenlijk nooit alleen in de kleedkamer als je samen met hem zit, lijkt me dus. Ja, en jullie hebben natuurlijk vorig jaar, niet afgelopen seizoen, maar het seizoen voordat je bij ons kwam, natuurlijk nog samen bij ADO gespeeld. Maar je broer heeft toen wel aardig wat minuten gemaakt, als ik het fout heb. En jij wat minder, volgens mij. Is dat dan nog raar? Voel je dan dat je denkt van, ah shit, mijn broer maakt wel veel minuten. Want hoeveel wedstrijden had hij gespeeld? 22 of zo? Wat het samen nog is.
Ja, maar zo had echt veel. Volgens mij had hij veel wisselmomenten dat hij erin kwam. Ik denk echt bijna 30 wedstrijden op zijn naam dat seizoen, maar ja, de nummers weet ik niet. En ik had 8 wedstrijden, dus het verschil was wel groot. Alleen, ja.
Je maakt
ja, dat vraagt ook iedereen bij. Wat zeg je?
Je maakt je debuut toch ook tegen Ajax, hoe is dat dan?
Oh, klopt. Ja, dat was top, man. Alhoewel, ik voelde eigenlijk niet zoveel. Ik voelde het pas heel veel na de wedstrijd, maar voor de wedstrijd dacht ik van ja, het was in die coronaperiode, weet je. Het stadion was wat
leuk. Oh, ja.
En ik zie die spelers en ik denk van ja, het zijn ook mensen, weet je, het is niet zo bijzonder. Maar ik denk dat als het stadion vol zou zijn en je zou die sfeer echt proeven en voelen, dat je dan wel echt gevoel erbij krijgt. Maar die wedstrijd stond ik nog tegen Quincy Promes en Abiad. Het zijn aardige spelers tegen te staan, maar ik voelde niet alsof ik tegen Ajax speel, weet je. Dat gevoel dat je denkt dat je krijgt, maar het ging goed en... En na de wedstrijd feliciteerde iedereen mij, maar toen mijn ouders me belden, toen kreeg ik wel het gevoel van wauw, ik heb gewoon de Eredivisie gespeeld, weet je. Toen ik mijn moeder stem hoorde, toen raakte het me.
Ja, het is toch wel een momentje, zeker als je dan ook, weet je, niet tegen een net gepromoveerde club zoals Excelsior, maar tegen Ajax natuurlijk is het wat anders als het in een leeg stadion is. Maar ja, dat lijkt me wel een mooie, op een moment, ja, voor ons mocht je het maken tegen Jong Ajax, lijkt me toch anders. Maar ja, om dan te debuteren tegen Ajax is wel gaaf. Maar hoe gaat dat dan, zeg maar, want je hebt dus niet veel gespeeld. In je echt, ja, mag ik zeggen, je eerste echte seizoen bij de selectie bij ADO. En toen werd je contract verlengd, als ik het goed heb. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want je hoort, mijn contract wordt niet verlengd. Ga je dan eigenlijk direct zoeken? Maak je eerst nog het seizoen af? En hoe kom je dan uiteindelijk bij ons terecht? Word je door allemaal clubs op proef gevraagd, et cetera? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
Ja, je moet altijd het seizoen afmaken. Volgens, weet je, paperwork. Dus je moet altijd, volgens mij, was dat tot 31 mei, volgens mij. Was best wel een kort seizoen. Was geen juni meer. Dus ik trainde bij ADO en ik maakte dat af. Gewoon heel netjes afgesloten. Iedereen bedankt. Dat seizoen zijn we ook net niet gepromoveerd.
Dat was met het
heftig seizoen. De laatste wedstrijd helemaal was een beetje de dealbreaker. Heel bizar. Maar en dan begint de zomer, weet je. Maar van voetballer die geen contract heeft, dat is heel... Dat is eigenlijk geen werk. Dus het is veel onzekerheid. Dus ik ging overal zoeken en kijken. En ik had mezelf voorgesteld van... Ik wil op zo'n hoog mogelijk niveau spelen. En ik wil spelen. Precies. Ja, ik weet wat je wilde zeggen. Precies. Dus, en toen was er zelfs heel veel interesse vanuit Israël. Omdat ik Europese speler ben. En in Israël hechten ze veel waarde aan. En ik heb nog een Israëlisch paspoort. Dus ik ben ook niet zo duur voor ze. Allemaal onbelangrijke informatie voor nu, maar dus toen dacht ik van misschien ga ik zelf naar Israël. Weet je, daar hoogste niveau spelen is best wel aardig, netjes. Vandaar kan ik weer opbouwen, kan daar goed leven. Dus dat had ik in gedachten, maar toen, toevallig, kwam het via, niet eens via mijn zaakwaarnemer, kan via iemand die heel goed kende en die kende Mike Snoei. En die zou de trainer worden van Telstar. Weet je, zo gaat ja. De ballerij, hè? Via.
Ja, onze zomer was ook vrij chaotisch. Ja, toen we nog, want wij hebben volgens mij de eerste maand van de zomer ook geen trainer gehad. Dus alles ging ook heel snel bij ons. Dat Mike Snoei kwam aan en toen gelijk 3 verschillende teams bij 3 oefenwedstrijden op het veld. Het was bij ons ook een chaos. Dus het verbaast me niks dat het dan ook via gaat met de spelers dan. Want het was zo'n, ja, dat is echt een zooi.
Ja, precies. Zo gaat het dus. Dat is het geluk dat ze noemen, hè. Dat is het geluk dat je hebt. En het geluk dat ik ook had, is met de hoofdtrainer van Telstar, Mike Snoei, meneer Snoei nu, is dat ik stage mocht lopen. En in die stageperiode waren er 2 wedstrijden volgens mij. Heel toevallig. Nog nooit meegemaakt 2 wedstrijden in de stageperiode, maar oké. Dus ik train daar en de eerste training veel stagespelers. En weet je, de selectie voor het seizoen, die was er ook. En ik trainde echt heel goed. Ik was topfit, ik was me voorbereid. En ik trainde echt heel goed. En toen hadden we een wedstrijd tegen Willem II, of een wedstrijd. Die hadden we volgens mij verloren.
Ja, die we 2-1 verloren.
Ja. En die wedstrijd heb ik als enige met Oscar Actas volgens mij 90 minuten gespeeld. Dus toen wist ik al eigenlijk van ja, trainer mag mij wel.
Ja, hij ziet me wel zitten, ja.
Ja, in de pre-season speelt niemand 90 minuten, want dat is gewoon niet goed voor je lichaam, zeggen ze. Je moet opbouwen.
Ja, ik ben nog bij een paar oefenwedstrijden geweest. Dat is echt. Dus in de rust is gewoon een compleet nieuwe elftal op het veld. Dat heb ik echt 3 keer gehad, zeg maar. Er waren zoveel verschillende jongens die we zaten ook nog door te kijken voor onze season review. Jongens die goals gescoord hebben, die nu in de. Wat is het? Die nu bij Hollandia voetballen, zeg maar. Het is echt. Ja, dus ja, als je dan 90 minuten mag maken, dan is dat inderdaad wel een teken dat het goed zit, lijkt me.
Ja, precies. En toen gaf ook een interview. Meneer Snoei, die gaf een interview en die zei van ja, Jonathan Mulder, die willen we hebben. En dus toen ging het lopen via mijn zaak. Maar ja, uiteindelijk. Zo ben ik uiteindelijk via, echt, dat was echt absurd. Ben ik bij Telstar gekomen, man. En dan na een paar maanden contact getekend. En dat is het eigenlijk, dat is het verhaal.
En hoe ben je bij nummer 27 gekomen, je rugnummer? Zit daar nog iets speciaals achter of was dat gewoon eentje die vrij was?
Ja, ik probeer het altijd speciaal voor mij te maken. Er waren 3 nummers van, ik wilde eigenlijk nummer 5 of nummer 18. Maar ik dacht nummer 18 als linksback, dat is pas niet echt. Dan moet ik. Maar nummer 18 is in mijn geloof is gewoon geluksgetal. Is gewoon betekent leven. Maar ik dacht nummer 18 is niet echt. Pas niet echt bij linksback. En wij spelen nog wingback, weet je, bla bla.
Ja.
Dus het was of 15 of 18 of 27 of een wat hoger nummer. En ik dacht 27, dat is wel gif, weet je.
Ja, ik vind hem zelf ook wel goed klinken. Ja,
dat is wel aanvallend die impulsen van 2-7. Het is mooi. Die 7 is aanvallend. 2, maar het past gewoon goed bij elkaar. Dus ik dacht van ja, ik neem gewoon 27. Maar het heeft niet echt speciale betekenis. Maar het staat heel goed, gelukkig.
Ja, ik vind het zelf ook wel een gaaf nummer. Ik denk er natuurlijk nooit over na, want ik voetbal natuurlijk niet op zo'n niveau. Maar ja, ik vind 27 wel een gaaf nummer. Maar dan. Je speelt natuurlijk bij ons een wingback. En ik weet niet precies waar je bij ADO hebt gespeeld. Maar is dat zeg maar wat ook jouw favoriete positie is? En waar je het meest comfortabel bij voelt? Of speel je liever met 4 achterin of 5 achterin? Of schuif je jezelf liever nog wat hoger? Of
hoe zie jij voor jou? Ik speel nu wel het liefst met 5 achterin. Dat ik echt de wingback positie speel. Dan kom ik ook echt in mijn kwaliteiten. Maar ik had wel. Het is zo, bij AZ, ik speelde in de jeugd, bij AZ speelde ik op middenveld. Heel mijn jeugd speelde ik eigenlijk op middenveld. Speelde ik als 8, een beetje heel veel pendelen, box-to-box middenveld, noemen ze dat, simpel gezegd. En toen zagen ze bij ADO voor mijn kwaliteiten om als back te spelen, als linksback. Omdat ik sterk en snel ben en dan heb ik het spel voor me, kan ik weer in mijn kwaliteit komen, in mijn passing enzovoort. Dus toen hebben ze een back gezet. En Mike Snoei heeft me ook gehad voor back, maar hij wilde met 5 achterop spelen. Dus toen werd ik eigenlijk een beetje gedwongen om als wingback te spelen. En het paste wel goed bij mij, omdat ik ook goed kan aanvallen en goed kan verdedigen. Dus een complete speler. Alleen, voor mij is die wingback wel de favoriete positie. Ik ben daar ook aan gewend, ik weet wat je moet doen. Maar in een 4-3 kan ik ook mezelf wel goed aanpassen en inpassen.
Ja, nee, ik vind je al het hele seizoen zeker ook sterk op die wingback-positie. Ik bedoel, aanvallend ben je erg goed. En je bent inderdaad, wat je zegt, snel en goede trap in de benen. Maar ja, je begon het seizoen eigenlijk als misschien wel een van de belangrijkste spelers voor ons qua basis. Je stond er, was altijd een van de eerste op het formulier, tenminste van hoe ik het kan zien. Maar ja, naarmate het seizoen heeft, op een gegeven moment heeft Jaden Turfkruij je plek een klein beetje overgenomen. Is dat nog lastig om mee om te gaan? Want je wordt toch, ja, je wordt denk ik wel gehaald ook als basisspeler in je staafbasis. En ja, je bent eigenlijk een belangrijk stuk van het team, vaak ook 90 minuten gemaakt. Wordt dat nog gecommuniceerd? Is dat nog heel moeilijk om mee te dealen? En hoe ga je daarmee om?
Ja, het is sowieso lastig, want je wilt spelen als speler. Als je niet speelt als voetballer, dan ben je geen voetballer, zeggen ze. Vind ik ook. Maar het is gewoon heel goed gecommuniceerd. Niet per se altijd vanuit de trainer, vanuit de hoofdtrainer, maar ook vaak vanuit Anthony Correa. Die was mijn soort van mentor bij Telstar. De hoofdtrainer volgens mij de groep in een paar groepen verdeeld. Dus je hebt wingbacks, je hebt centrale verdedigers, je hebt middenvelders. En elk groepje heeft zijn mentor, noem ik dat. Dus niet per se mentor, maar dat.
Dat is wel interessant te horen, want ja, we hebben natuurlijk echt volgens mij drie assistenten. Drie dit seizoen, Landvreugd, Correa en Dingsdag. Nou ja, dat klinkt wel logisch, ja. Dat iedereen gewoon zijn aandacht kan krijgen daarmee, ja.
Ja, precies. Dus ik had vaak contact met hem. En aan het eind van het seizoen had ik veel contact met Dinsdag, omdat ik ook vaak met Joe meedeed.
Ja.
Alleen voor mij is het zo dat alles... Misschien komt dat vanuit geloof. Misschien komt dat vanuit gewoon positief denken, optimistisch zijn. Dat alles met de reden gebeurt. Alleen ik baalde er niet van dat ik niet speelde. Want ik vond oud en ik vind nog steeds dat ik hoort te spelen. Ongeacht wie de trainer kiest. Maar ik heb het geaccepteerd. En mijn doelstelling was begin van het seizoen, midden van het seizoen en het eind van het seizoen. Dat wij de play-off zouden halen. Dus ongeacht wat mijn rol is, als ik meer invloed op het veld heb, dan probeerde ik wat meer buiten het veld te helpen. Niet per se met praten, want ik was niet per se een leider buiten het veld, maar meer met motiveren, weet je, persoonlijk. Een paar spelers motiveren. En
dat helpt. Ja, plezier of zijn nog bijna gelukt uiteindelijk. Ja. En wat zou je dan jezelf en het team voor cijfer geven? Want ja, natuurlijk, het begin van het seizoen zou ik je een hoog cijfer geven. Aan het einde hebben we natuurlijk niet heel veel van je gezien meer. Maar ja, het team is eigenlijk het hele seizoen vrij sterk geweest. Dus wat is jouw blik daarop?
Moet ik met over het team praten?
Jezelf en je team. Wat zou je jezelf en het team geven qua cijfer?
Oké, mezelf kort gezegd zou ik een 7 geven. Gewoon dat. En het team... Ja, bijzonder, man. Ik wil het verdelen in twee... In twee, dus qua prestatie wil ik het een cijfer geven en qua kwaliteit, als je het vergelijkt met Telstar.
Ja, dan mag je, je bent de gast, dus...
ja, ik denk qua kwaliteit geef ik mijn team gewoon een 9, echt super hoog. Ik heb eigenlijk 2 wedstrijden waren wij minder, op 3. PEC Zwolle, uit en thuis waren we echt minder. Heracles,
ja.
Uit.
Ja.
Thuis vond ik ons beter, eerste 60 minuten.
Ja, de waren ook best wel goed, ja.
En Almere City, thuis, toen wij thuis speelden. Toen was ik ziek, toen kon ik nog kijken. Toen vond ik Almere ook wel beter. Maar ja, de rest van de wedstrijden vond ik ons altijd wel beter.
Ja.
Dat was
de enige
wel enorm.
Ja, de enige die ik nog kan bedenken was Eindhoven. Toen eigenlijk beide teams niks creëerden, was thuis. Dat ze met 1 corner winnen. Maar ja, voor de rest hebben we eigenlijk inderdaad... Ja, wij hebben in ieder geval heel erg genoten van het seizoen. Maar ja, eigenlijk het hele seizoen was gewoon goed. Vond ik. Zeker met vorig jaar. We zijn 10 plekken gestegen op de ranglijst, weet je. Dat is echt ongekend in wat voor competitie ook voetbalt. Dus, ja.
Ja, zeker.
Ja, en wat is je ook zei?
Hoe is de sfeer dan in de kleedkamer gedurende dit seizoen?
Ja, top, man. Begin van het seizoen was het... Volgens mij waren niet alle spelers begin van het seizoen erbij.
Min is er nog bijgekomen. Houston is groter. En Blom is er dus ook echt, volgens mij, echt letterlijk een week voor de eerste wedstrijd bijgekomen. Dus dat was nog een beetje bij elkaar rapen. Zeker aan het begin ook nog.
Nee, maar de basis, die jongens, laat ik het zo noemen, de kern. Dus een kleine plet, Mitchell Pauw, zulke jongens. Ronald Koeman, zulke jongens, die waren gedurende het seizoen, die waren er altijd. Dus ik zou zeggen dat de sfeer echt top was, man. Ik vergelijk het vaak, hè, weet je, met ADO vergelijk het. En ik vergelijk het misschien een beetje met AZ, maar dat is meer jeugd.
En wat is het verschil?
Ja, het verschil kan ik niet echt noemen, maar de vergelijking is dat het sfeertje echt top is, man. En binnen de ploeg hebben vaak hele goede sfeer in de kleedkamer en buiten de kleedkamer. En dat zie je dan ook op het veld. De sfeer en kwaliteit was echt genieten, man. En ja, dat is het eigenlijk, genieten.
Ja, het zag ook altijd heel echt uit op het veld. Met die wedstrijd met Den Bosch, met het interview. Ik weet niet of jij hem nog weet, Sietse, dat die interviewer van NH Sport aan de Appau vroeg van wat is er aan de kleedkamer, dat de muziek echt super hard stond. Ja, dat zijn van die dingen, wij krijgen natuurlijk niet alles mee. Of niet eens veel qua kleedkamer. Dus het is altijd mooi om dat soort kleine dingetjes te horen. En ook van jou, het was in ieder geval te zien dat de sfeer gewoon echt goed zat gedurende het seizoen. Eigenlijk dan door naar jouw wedstrijd van het seizoen, waar misschien onze beste herinneringen aan jouw voetballende kwaliteit zijn, de Graafschap uit. Ja. Mag ik zeggen dat dat het hoogtepunt van jouw seizoen was? Het lijkt me sterk dat er misschien nog iets beters was dan dat.
Ja, ik denk dat het doelpunt de hoogtepunt was, zeker.
Ja. En hoe heb je dat beleefd? Ja, je komt in, want volgens mij kwam je in de 70ste minuut in of zo, en je scoort iets meer dan 10 minuten later de winnende goal, en we hadden echt sinds 1989 niet meer gewonnen in de Achterhoek. Ja. Hoe is dat? Want het was en een belangrijke wedstrijd voor het seizoen, en je scoort de winnende goal. Ja, dat is, en het was ook nog eens je eerste goal volgens mij in het betaald voetbal. Ja, hoe is dat?
Ja, ik zou het verhaal vertellen, man, want ik was ziek, toch? En we speelden die week daarvoor tegen Almere, volgens mij.
Ja, als het goed zo.
En we kwamen aan in het stadion daar. Hoe heet het stadion van de Graafschap? Hoe vergeet ik dat?
De Vijverberg.
Ja, dus we komen daar aan en ik voel me echt ziek. Ik zeg van fucking hell. Ze hebben drie parasolen, weet je. Dat ik hem door kan trekken. En ik zat wel in een goede flow, alleen ik was ziek. Dus ik wist wel dat ik erin zou komen. Maar tweede helft begint. Eerste helft speelden we goed. Tweede helft begint. En trainer zegt mij van snel warm lopen. Volgens mij was Jaden speelde die wedstrijd. Ja, volgens mij.
Ja, die stond basis. Ja, maar die had nog niet heel veel gespeeld, volgens mij. Die maakte nog niet heel veel.
Ja, ik wil gewoon. Dus ik doe die warming up, weet je. Mijn echt warming up, wat ik altijd doe. En ik voel mijn uitslag. Mijn uitslag is super laag. Meestal als je erin wilt komen, wil je dat je uitslag hoog is.
Dan kan je gelijk impact maken. Ja.
Maar ik voel me gewoon fucking slecht. En ik denk, ik moet gewoon positief blijven denken. En ik moet het doen voor het team en voor mezelf. En mijn vader is er met zijn beste vriend. Dat is ook grappig. Mijn vader en zijn beste vriend waren daar. Dus dat was ook mooi. En ik zeg van, ja, fuck it. Ik ga gewoon wel spelen. Dus de trainer roept mij erin. Oké, dus ik kom erin. Ik probeer gewoon simpel te houden. De wedstrijd te komen. Rustig erin te komen. En volgens mij scoorde ik 83ste minuut, zoiets.
Ja, 384ste minuut was het, ja.
Maar het grappige daaraan was dat wij... het grappige daaraan was dat de trainer... Omdat wij met wingbacks spelen. De trainer wil dat de wingbacks altijd tweede paal komen.
Ja, jij hebt de eerste paal bijna.
Ja, ik scoorde vanuit de 16 meter. Ja. Dus ik was daar helemaal niet. Maar dus als de voorzitter van het rechts komt, wil hij dat ik tweede paal sta. Maar ik had zo'n gevoel van... De ruimte ligt op 16 meter. Dat gevoel had ik gewoon. Dus ik loop heel rustig 16 meter, bla bla bla. Ik was fucking moe, ook al deed ik bijna niks. En die bal, Yahya geeft de voorzet, die wordt weggewerkt. En hij komt precies om mij. Ja. En ik zag de keeper staan, daar stond hij heel raar.
Daar hadden wij het ook nog heel vaak over na de wedstrijd. Dat de keeper stond echt zo raar. Hij stond echt compleet in de verkeerde hoek.
Ik dacht van oké, ik voel hem gewoon rustig. Verhoek. Ja, ik voel hem pap. Ik zie hem erin staan en opeens had ik energie. Opeens. Dat is een beetje. Ik was aan het rennen en Andor kwam achter mij. En ik zag Gleiner juichen van achter. En ik ging naar Yahya om hem te bedanken voor die voorzet die niet eens bij mij kwam. Maar... En zo ging het, maar het was super mooi, man, dat we die drie punten konden pakken. En de eerste prijs van Telstar, volgens mij, die Kiss Cup.
Nee, ja, naast echt één luttele periodetitel in echt 20 jaar en een keer de Cup in het voorseizoen. Het is niet heel veel bijzonder.
Ja.
Dus de eerste prijs die ik in ieder geval mee heb gemaakt.
Ja, precies. Hoop naar meer.
Ja. Dat was echt een prachtige avond ook voor ons. Lekker gevuld uitvakken. Dat is echt niet te geloven, man. Ik heb echt...
Wat is de sfeer dan in de bus terug? Als jullie met z'n allen teruggaan? Is er dan gewoon een groot feestje in de bus? Of gaat iedereen gewoon zijn eigen ding doen?
Goeie vraag. Dat laat ook iets moois zien. Het was gewoon heel kalm. Het was niet alsof wij iets bijzonders hebben bereikt. Want voor ons is het gewoon heel normaal. Want ik denk dat we heel veel jongens met ervaring hebben. Tommy Overtoom, Mitchell Paul, Gleine Plet, eigenlijk de meeste ervaren. En ik denk dat die jongens veel uitstralen op de groep. Het is sowieso gezellig, omdat we wonnen. Weet je, biertje, sommige jongens drinken bier, sommige jongens doen freestyle enzovoort. Maar we draaiden geen muziek en we gingen niet helemaal los. Voor ons was het gewoon, we hebben ons werk gedaan. En nu weer de volgende wedstrijd. Want wij, echt, het was zo bijzonder. En daarom vind ik dat zo zonde. Echt zonde dat we de playoffs niet hebben gehaald. Maar iedereen wilde de playoffs zo graag halen. Alleen het is gewoon niet gelukt. We hebben echt maximale geprobeerd. Maar de prestaties waren toch net niet. Helaas.
Ja, wat? Ja, dat was ook de serie die laatste wedstrijden van het seizoen. Ja. Tegen Willem II en NAC. En MVV hadden hoeveel schoten we tegen MVV Sietse? Echt 26. 30, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt in de geschiedenis van mij als Telstar-fan. Dus het was ook zeker te zien in die laatste 6-7 wedstrijden. Dat echt, zeker denk ik, vanaf na Jong Ajax. Dat echt, het ging alles op alles. En opeens kwam iedereen ook nog meer tot leven dan we al waren. En ja, bijvoorbeeld die wedstrijd Willem II, dat was echt een prachtwedstrijd. Zeker die laatste 20 minuten. Maar zo jammer dat het dan inderdaad net niet lukt. Maar het was inderdaad ook echt te zien dat iedereen, ja, het was echt van iedereen echt volle inzet. Je ziet het bij NAC, er viel niks meer te behalen eigenlijk. Behalve in één keer rijtje nog winnen weer door 2 keer te scoren in de extra tijd. Ja,
ja.
Dat is prachtig, man. Maar ziet ze, kom maar.
Wat is er voor nodig volgens seizoen dat we dan wel die play-offs halen?
Wat is er wel voor nodig? Ik denk dan, als iedereen blijft, wat zo blijkt, alleen met Plet weten we het niet, en met nog een paar andere jongens, denk ik, de details, ik denk, als je kijkt achterin, ja, we spelen wel ook wel wat verdedigender dan normale ploegen, maar we hebben ook echt hele goede stralen verdedigers, echt, dat is ook echt onze kwaliteit, dat centrum.
Ja, zeker.
Maar ik denk dus de details, ik denk, de tactische vermogen, daar zijn we heel sterk in. Ik denk dat we daar nog meer het verschil kunnen maken. Een beetje tot aanvallen komen. Dat is ons heel goed gelukt tegen MVV. Tegen een 4-3-3 ploeg. Maar ik denk dus de details in het afwerken. Je ziet dat we daar echt super veel missen. Echt, volgens mij zijn wij in de top 5 van gecreëerde kansen. Maar we zijn de 1 na slechtste ploeg met scoren.
Ja.
Ja, ziet dat de lijst. Zo'n lijst gepakt met expected points. Dan hadden we volgens mij, als we alles gescoord hadden wat we hadden kunnen scoren, hadden we volgens mij 60 geworden. Dus dan hadden we echt met gemak de play-offs gehaald. Ja, dat is inderdaad wel een beetje het verhaal van het seizoen. Niet zoveel creëren. En dan creëren we wel voor en dan scoren we niet. Ja, dat is wel zonde inderdaad.
Dus ja, ik denk de details. En dat, ik kan het nu niet allemaal noemen, want het is een beetje, het is niet maar achterste gedeelte van het brein allemaal. Maar
ja, het is vakantie. Hè?
Dat is het. Precies.
Als de trainer dan bijvoorbeeld merkt dat het vaak fout had in de afronding of met het scoren, wordt er dan ook extra aandacht aan besteed op de trainingen en hoe gaat hij daarmee om?
Ja, zeker, zeker. Zoals ik al zei, we hadden ook een hele goede, dat zei ik niet, maar we hebben een hele goede staf. We hebben echt Anthony, kampioen van de tweede divisie, Uli ook, zo ervaringen dinsdag, ook een hele goede trainer, een hele goede speler geweest, dus alleen ik vind zelf dat we daar veel meer op kunnen trainen. En ik vind zelf dat misschien de trainers meer hulp konden vragen van de ervaren spelers. Je hebt een topspits die bij Telstar die alles mee heeft gemaakt, Lijn op Plet. En je hebt nog veel meer, ik noem zijn naam vast, maar je hebt nog veel meer jongens die er zoveel mee hebben gemaakt. En ik vind dat je misschien als trainer zijnde ook anderen hun ervaring teweeg kan brengen. Dus ik vind dat we daar wel meer op konden trainen. Dat we dan, waar je op traint, dan word je gewoon beter. En zo simpel is het.
Ja, en als je kijkt naar hoeveel wedstrijden Gleiner voor ons beslist heeft dit jaar, op zijn leeftijd nog met alleen invalbeurten, is echt bizar. 2 keer scoren tegen Jong Ajax. En toen die overwinning tegen Topos. Je had inderdaad wel wat meer aan hem kunnen hebben misschien in dat opzicht.
Ja, misschien niet per se op het veld, want ik vind dat David Min en onze Griek het ook goed hebben gedaan. Maar zeker, het kon veel beter. Het kon gewoon veel beter.
Zeker. En dan wel iets meer wat een meer persoonlijke vragen. Want je speelt natuurlijk bij ons. En wij zijn wel een beetje bekend als een soort doorstroomclub. Eigenlijk altijd al geweest. Wat zijn jouw persoonlijke aspiraties voor de rest van je carrière? Want je bent nog hartstikke jong. Je bent net wat ouder dan dat ik ben. Wat heel bizar is om te zeggen. Maar je bent nog jong genoeg om een hele carrière te hebben. En je hebt natuurlijk al gespeeld voor Israël onder 17, als ik het goed heb. Wat zijn je aspiraties op nationaal gebied en op clubvoetbalgebied?
Op nationaal gebied wil ik... Mijn droom is eigenlijk één ding, omdat ik ook goed gevoel met Israël heb. Ik heb daar de jeugd mee gemaakt en ik heb daar mooie dingen mee gemaakt. Ik wil met Israël WK spelen. Dus het Israëlische elftal wil ik naar het WK voetbal. De datum maakt voor mij niet uit als we het maar halen. Want volgens mij heeft Israël maar één keer WK gespeeld.
Ja, als het goed is zo. Ja. Niet heel vaak, nee.
Nee, en dat wil ik weer laten gebeuren. En het is heel toevallig, maar als je nu kijkt naar de onder 20, daar kan ik niet aan meedoen. Dat zijn jongens die een jaartje, twee jaartjes jonger dan mij zijn. Die zijn nu in de kwartfinale van de WK bezig. Ze spelen morgen tegen Brazilië, volgens mij. Dus de toekomst van Israël ligt wel echt in goede handen, hopelijk.
Het ziet er goed uit. In dat
precies. En ik wil ook zoveel mogelijk het land vertegenwoordigen. Dat is ook
iets wat ik wil. Iets van gehoord van mensen, dat je al misschien in aanmerking bent gekomen, want je hebt het bij ons het eerste af, toen in mijn idee het heel goed gedaan. Had je iets gehoord van, hè, je komt een beetje in aanmerking, of hoor je het echt alleen als je echt geselecteerd bent? Dan hoor je echt, zeg maar, geen voorgeluiden voor een mogelijke selectie daarin.
Ja, we hadden goed contact met de mensen, met het bestuur van de Israëlisch Bond. En die zeiden dat ze ook mij in de gaten hielden. Heel toevallig, de wedstrijd tegen Jong PSV, toen we met 2-0 wonnen, toen kwam iemand naar mij kijken, van de Israëlische elftal. Toen speelde ik ook heel goed, 90 minuten, heel aanvallend. Dat vinden zij leuk altijd, aanvallend voetbal. En toen kreeg ik ook een belletje van, luister, we volgen jou, gast wel door. En misschien word je geselecteerd voor EK, voor deze zomer. Want deze zomer, nu, binnenkort, gaat volgens mij de onder 21, of onder 23 EK spelen. Daar ben ik uiteindelijk niet voor geselecteerd, omdat ik de laatste wedstrijd niet heb gespeeld. Maar, dus ja, ze hielden me voor in de gaten en we hadden goed contact. Alleen de laatste 2 maanden van het seizoen heb ik eigenlijk niks gespeeld. En ja, als je niks speelt en je bent geen groot speler, je hebt nog geen grote naam, dan is het ook snel voorbij. Ze hebben genoeg keus.
Ja, je moet inderdaad wel gewoon constant spelen en goed spelen om ook echt in aanmerking te komen. En dan qua clubgebied, hè? Wat zou er voor jou voor nodig zijn om, zeg maar, een fijne carrière gehad te hebben, waar je op terug kan kijken van, ik ben echt blij met hoe ik het gedaan heb en mijn keuzes, et cetera, et cetera?
Voor mij is het heel simpel. Ik wil altijd, met alles, het is altijd zo mee geweest, ik wil altijd, of ik vergelijk mezelf altijd met de beste. Dus als je echt naar de beste kijkt van de wereld, laten we zeggen, iedereen noemt Messi en Ronaldo, maar ik kijk vaak naar eigen positie. Ik kijk naar de mensen als Theo Hernandez. Je hebt nu een hele goede linksback in Nederland, maar dat is niet topniveau. En je hebt, zulk niveau, weet je. Daar kijk ik naar. En ik vraag me zo af van, kan ik dat niveau bereiken? Dus voor mij is het niet specifiek van, ik wil daar of daar of daar spelen. Maar voor mij is het van...
Gewoon zo hoog mogelijk komen.
Zo hoog mogelijk komen, ja. En zoveel mogelijk kunnen spelen, dus zo lang mogelijk. En... de juiste keuzes op gevoel maken. Dat is voor mij het belangrijkste.
Ja, je hebt zeg maar niet een competitie waar je zit van, daar wil ik heel graag nog een keertje heen. Of ik wil heel graag subtop Nederland. Of ik wil...
Want ik weet niet wat dat niveau is. Misschien is voor mij Europees top het maximale. Maar misschien is voor mij ook Nederlands top het maximale. Dus dat weet ik niet. Dat kan ik alleen zeggen aan het eind van mijn carrière. Alhoewel, ik praat wel veel met jongens die het al mee hebben gemaakt. En ik heb veel vrienden in de voetbalwereld al, gelukkig. En die zeggen van, ja, of een goed voorbeeld is Daryl Jan, maar die speelde, die heeft echt maximale bereik wat hij kon bereiken. Nederlands elftal en Engeland.
Ja, Feyenoord en Watford toen nog, ja.
En die zegt van, het grootste verschil is kwaliteit. En ja, toen vroeg ik hem, ja, wat is kwaliteit? En hij zegt gewoon voetballen. En toen dacht ik van, ja, oké, hoe kan ik dan weten of ik dat niveau aan kan of niet? Het is gewoon, het gebeurt met de tijd. Je moet gewoon zoveel mogelijk ervoor doen, als je dat wilt. En dat wil ik. En de toekomst herhaalt zich wel.
Ja, vind ik het mooi. Ja, want je hebt heel veel spelers die, die best wel specifiek ergens heel graag heen willen. Maar ik denk dat het een hele mooie blik is om, ja, om zeg maar zo erin te staan van hey, ik wil gewoon maximale bereiken wat ik kan en ik zie dan wel waar ik terecht kom. Ik denk dat vrij gezond is. Dan gaan we de vraag van Jesse doen, Sietse. Wil jij hem stellen?
Ja, dat is prima. Wat was de meest waardevolle les van dit seizoen?
Voor jou persoonlijk, moet ik dan wel bij zeggen.
Ja.
Goeie vraag. Ik ga even nadenken hoor.
Het kan een wedstrijd zijn of een bepaald moment.
Iets wat iemand tegen je gezegd heeft.
Wat nu bij mij opkomt is... het meest waardevolle les van dit seizoen is... je moet accepteren dat ongeacht wat jij vindt... dat de trainer een keuze maakt... en dat je eigenlijk dat ook moet accepteren. Dus je moet jezelf wel goed kennen... en begrijpen dat de trainer keuzes maakt wat hij denkt. Misschien is het, voor mij is dat niet de beste of niet de juiste keuze, maar de trainer maakt keuzes en dat moet je accepteren als speler. En als je dat kan accepteren, kan je ook goed met jezelf omgaan. Anders kom je in een hele depressieve situatie en dat wil ik niet. Dus ik denk dat de meest wijze les van dit seizoen is dat je jezelf goed moet leren kennen en sommige dingen accepteren waar je afhankelijk van bent.
Ja, gewoon hard werken en niet te veel erin blijven hangen, zeg maar. Ik denk dat een goede les is, ja. En dan heb ik nog, want natuurlijk is Turfkjaer uiteindelijk baas gaan staan op de linkerkant. Hij is natuurlijk doorkomen stromen van de onder 21, zeg maar, in het midden van het seizoen. Hoe gaat dat in zo'n groep? Want je komt eigenlijk dus wel terecht in een vrij echte groep. Wordt hij, zeg maar, gelijk omarmd en als een van jullie, moet hij zich nog een soort van bewijzen of iets? Of hoe gaat zo'n proces in zo'n geval?
Ik denk dat je het moet verdienen. Dus hij is wel een vechter. Dat zie je ook soms op het veld met de tackles die hij maakt enzovoort. Ja, hij heeft erin gevochten. In het begin van het seizoen was hij heel rustig. Als ik daar terug naar kijk, ik heb niet echt zo op hem gelet. Maar hij was wel best wel een rustige jongen. Alleen, hij kwam van Almere en een kleine plet en Kane Seedorf en de Fuckio Blackson. En Zakaria Fatih, die heeft volgens mij 1 wedstrijd gespeeld, 2 wedstrijden gespeeld. Die komen ook allemaal van Almere.
Ja,
dus
ja, 1 keer tegen ADO en nog een keer, ja.
Ja, precies. Dus toen heeft hij wel zijn groepje gevonden. En langzamerhand is hij steeds meer gaan groeien. Maar het is heel simpel. Als je goed presteert voor de ploeg en... En je blijft jezelf, want mensen kunnen ook echt voelen of je jezelf bent of niet. Dan zou je altijd geaccepteerd worden. Het gaat eigenlijk om presteren. Daarvoor is iedereen op profvoetbal, want het is je eigen carrière. En je wilt zo goed mogelijk jongens om je heen hebben om te winnen. Want alleen winnaars, die trekken het door in een voetballerij. Dus ja, hij moest gewoon daarvoor vechten en dat heeft hij gedaan. Zoals bijna iedereen bij ons.
In onze ogen heeft hij inderdaad een hele goede ontwikkeling doorgemaakt. Want ik vond hem, wat jij zei, was hij vrij rustig bij het begin in de laatste wedstrijden. Dat was echt een ongelofelijke vechtersbaas, in mijn ogen ook. En dan ziet ze, wil jij de laatste vraag van Boussa Koester?
Jij mag hem doen, jij mag hem doen. Hij kwam via Instagram.
Ja, die had een vraag gezet op Instagram. Maar wij denken dat het een inside joke is. Wanneer zeg jij zie als een medespeler wat tegen je zegt?
Ik hoop voor jou dat hij die podcast gaat luisteren. Want als ik nu ga vertellen, dan gaat hij luisteren. Dat heeft weinig nut. Nee, maar Yahya en ik, wow, ik ken hem heel lang, man. Nou, sinds ADO.
Hij komt van ADO van, ja, dat klopt.
Ja, hij is daar een kleine clublegende. Maar ik weet niet hoe het begonnen is, maar elke keer dat hij of ik, vaak zegt hij, dan zegt hij, zegt hij zo met een hoge stem, weet je. Dan antwoord ik ook terug met si, patroon. Betekent ja, baas. Ja. Of si, mujer. Dat betekent ja, mevrouw. We zeggen gewoon maar wat. Maar het is gewoon een connectie met ons.
Nee, want we hadden hem gisteren gekeken. We zeiden nog tegen elkaar, we hadden gisteren een klein beetje voorbereid. We zeiden, dit moet echt een soort hele rare inside joke zijn. Want ik snapte hem eerst ook niet. Want dat was een hele rare vraag. Maar dat soort inside jokes zijn echt mooi. Want daar kan ik alleen
maar...
Ja. Want jullie hebben ook samen, als het goed is, een tijdje allebei baas op links en rechts gestaan. Is die communicatie dan ook extra beter? En is dat ook alleen maar leuk dat je met jongens waar je al langer mee spreekt, om dan samen bij een andere club basis te staan? Hoe is dat?
Ja, ik ken hem best wel lang, maar ik denk niet dat we daardoor zo goed op het veld goed konden hebben. Ik denk vooral dat we elkaar aan de kwaliteiten brachten. Ik kan heel goed de bal trappen en dan bracht ik hem vaak in zijn 1 tegen 1. Situatie, dat vindt hij heel fijn. En hij kon een hele goede voorzet geven. En En daar gingen we langzaam afspraken met elkaar maken. En we zaten ook met de trainer. En die trainer vroeg aan ons van, ja, hoe kunnen we nog meer rendement uit de wingbacks halen? Dat is dit seizoen eigenlijk niet zo goed gelukt. Maar toch weer kijk je naar het afwerken van de spits enzovoort. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ja, we hadden een hele goede connectie op het veld. Alleen jammer dat we niet allebei consistent konden blijven spelen. Dat is wel zonde.
Ja. Nou, want hij had er, en ik weet niet precies wanneer die ingevallen was. Ik moet maar even zeggen als het fout wordt, maar volgens mij was het ADO. Maar daarvoor hadden wij samen ook echt nog nooit van hem gehoord. Want hij was ergens onder het tapijt, zeg maar, gehaald in de zomer. Zoals heel veel spelers, want we wisten ook niet dat jij er was. Sinds, denk ik, volgens mij jonge Ajax, want de club was niet heel lekker in communiceren daarin. Maar toen werd hij best gewist tegen ADO. Toen werd ik laatst op die basis. Hij heeft ook echt super goede ontwikkeling gemaakt. Want hij heeft bijna het hele eerste helft van het seizoen bijna geen minuten gemaakt. En toen ja, is hij opeens basis gaan staan. Dus ja. Ja, ik vond jullie altijd wel een goed duo. En inderdaad, met de lange ballen over het veld heen was het ook wel goed. Alleen het rendement, ja, dat is wel een beetje jammer ervan. Denk je zelf dat je... Zijn er specifieke dingen die jij vindt die je moet verbeteren om meer rendement te hebben of iets? Of denk je dat het maar een wat dieper probleem is binnen het team zelf?
Ik kan sowieso dingen verbeteren. Kijk, als ik zo compleet zou zijn, zou ik ergens anders spelen. Het is heel simpel.
Ja, nou.
Maar, ja, maar ja, als ik naar mezelf kijk, wat ik heel vaak doe, ik ben misschien soms te perfectionistisch, maar ik hou mezelf wel in bedwang. Ik denk vooral vanuit mijn kwaliteit, het loopvermogen, dat ik veel meer de achterlinie van de verdediging aan kan vallen. Niet per se met de bal, maar misschien vaak zonder de bal. En ik denk ook veel meer in die voorzetzones komen. Alleen, ik heb echt heel lang niet gespeeld. Dus voor mij is het een beetje lastig om terug te kijken. Maar ik denk dat het vooral meer in de voorzetzone komen. Dus echt, hoe kan ik meer daar komen? En hoe kan ik betrouwbaarder zijn in mijn voorzetten en in mijn passing? En hoe kan ik vaker in het afwerken komen? Wat we echt vaak waren de laatste wedstrijden. Dus toen, daarom ja, dacht ik ook van fuck man, als ik daar zou staan, weet je, dan kom je weer in zo'n gedachte.
Ja, het was bijna een ander team op een gegeven moment.
Ja.
Toen jij baas stond, waren we sowieso niet heel aanvallend qua voetbal. Dat was aan het einde van het seizoen, waren we veel aanvallender in. Dus ik snap zeker dat je daarvan kan balen, ja. Heb jij
Ja, precies.
Heb jij nog een vraag, Sietse? Ik heb er nog eentje.
Nog eentje. Giusjes die kwam bij je team na ongeveer 4 speelrondes of zo. En hij sprak helemaal geen Engels en ook geen Nederlands. Hoe valt zo'n jongen dan binnen de groep?
Ja, zoals ik al eerder zei, als je goed presteert, dan val je altijd wel goed. Alhoewel bij hem was het ook een beetje ups en downs, maar vaak wel meer ups. Maar hij valt gewoon goed, omdat we... Ik denk dat de karakteristieke eigenschappen van jongens in het team ook gewoon heel positief is en optimistisch is. Dat ze eigenlijk vaak alles eraan doen om te winnen. Dus dan wordt hij ook gewoon geaccepteerd. Want hij wordt gehaald van het buitenland, dus hij gaat sowieso spelen. Dat wist iedereen. Ongeacht wat er gebeurt, hij gaat spelen.
Ja, dat is wel een soort ongeschreven regel bij ons, zeg maar. Als we iemand halen, grote naam halen uit het buitenland, dan staat die basis, ja.
Dus dan is het zo. Kijk, hij is ook een hele goede speler, hè. Hij is echt, ik denk dat hij wel de beste techniek heeft van het team. Misschien Tommy ook. Tommy Overtoom is ook een hele goede. Koeman met zijn trap ook fantastisch. Maar ja, als je wilt winnen, moet je samenwerken. Dus het gaat wel altijd vanzelf. Als je een winnende ploeg hebt. En wat ik al zei, al vaak heb ik... Deze aflevering heb ik vaak gezegd van, ja, wij hebben gewoon een heel bijzonder groep gehad. Heel hecht en heel positief. En het gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Van, hé, waar kom je vandaan? En dan spreekt hij in zo'n in brak Engels. En zegt hij van, ja, yeah, Greece, je weet toch? Dus, en langzaam
dus dan... Het is bijna een beetje aandoenlijk, zeg maar, op die manier. Ja.
Alhoewel, ik kan goed Engels. Ik weet niet wat je...
Ja, nu wel? Oké. Aan het begin moesten ze nog hier bij Plein 45. Ik weet niet of je weet waar het zit bij dat Griekse restaurant. Moesten ze heen voor de interview van NH Sport. Omdat die gewoon, ja, ze konden niet met hem communiceren. Dus moesten ze de Griekse eigenaar maar de vertaler laten zijn. Het gaf wel een beetje aan hoe grappig de situatie was. Ook Mike Snoer die vertelde dat hij een auto had gekregen van de club. En dat hij met 20 km per uur over de snelweg reed. Allemaal dat soort gekke verhalen.
Ja, ik geloof dat ik ook gooi.
We hebben echt heel hard om gelachen. Maar ja, mooi om te horen dat ze jongen toch mooi in de groep valt. Ja, ja, mooie verhalen gehoord over hem. En dat hij mooi kan voetballen is nog een mooie plus voor mij. En dan mijn allerlaatste vraag is, wij hebben met z'n tweeën best wel een haat aan de jongploegen. Zeker de uitvakken en het veld, om naar te kijken, zeg maar bijvoorbeeld bij Utrecht. Hoe ervaren jullie dat? Want je gaat eigenlijk van de ene week naar de Graafschap, wat een prachtige volksclub is, naar NAC, wat gewoon echt een grote club is, en dan naar Heracles, PEC. En tussendoor ga je naar Sportpark, hoe heet die van Utrecht nou, ziet ze? Woudenbalg of de Toekomstdoel.
Ja,
hoe is dat verschil? Het lijkt mij echt heel bizar, ja.
Voor mij persoonlijk is het niet zo... niet lastig, alleen het veld bij Utrecht is echt schandalig.
Ja, ja, ja.
Kijk, dat is het prima. En bij de Roma, daarbij zit ook wel prima als kunstgras. Maar voor mij is het niet lastig. De omgeving is niet per se lastig voor mij. Maar misschien omdat ik ook, weet je, er zegt vaak jonge spelers die net binnen zijn in een profvoetbal, die zijn altijd gretig en die doen alles. Dat zie je ook bij ons.
Nou ja, dat is zeker waar. Ja, zeker als je nog half uit de jeugd komt, is het natuurlijk niet vreemd rem. Maar ja, als je Tommy Overtoom of klein op let bent en je komt van wat grotere clubs of iets, je komt opeens bij Sportpark Zoudenbalg terecht met zo'n slecht veld. Ik snap dat het dan misschien wat lastiger is. Ja.
Ja, ik denk vooral voor de wedstrijd is het lastig. Dan zie je van, dan hoor je ook soms, ja, waarom de fuck gaan we hier spelen? Dat kan ik niet, bla bla bla. En dan,
ik snap hem ook niet, maar Utrecht was wel heel erg.
Ja, Utrecht was schandalig, is echt. Maar ja, daar kan je niks aan doen, snap je? Je moet spelen, je moet die 3 punten winnen. Dus dan ga je weer in de winnaarsmentaliteit, kom je weer. En dan is het van, oké, wedstrijd begint. We weten wat we moeten doen, tactisch, weten we, mentaal. Dit is het, oké, dus we bereiden gewoon hierop voor. En toen scoorde Tommy nog een mooi doelpuntje.
Ja, ja, dat was een goede goal. En nog onze kant op, wat ook altijd extra leuk is. Maar hoe gaat dat voor de wedstrijd? Neem je dan ook nog... Wordt het zeg maar nog meegenomen in de bespreking? Want Snoei had het voor en na de wedstrijd bij NA Sport over hoe slecht het veld was. En wij zaten zo, dat moeten we nog maar zien. Maar toen we daarnaast stonden, kwamen we ook tot de conclusie dat het echt dramatisch was. Neem je dat zeg maar ook nog mee in de wedstrijdbespreking? Wordt er dan nog gezegd, het veld is slecht, dus we gaan meer lange bal. Of we gaan iets minder proberen te combineren.
Ja, bij Utrecht specifiek was het wel meer van minder opbouwen. En dan in andere kwaliteiten komen. Dus we gingen wel wat meer lang tegen Utrecht, hè, gingen we wat meer lange bal spelen. Maar in de wedstrijd is weer anders, hè. Als een speler goed in de wedstrijd zit, Tommy zat echt heel goed in die wedstrijd, dan krijg je wat meer ballen, snap je? Dus het is...
Ja.
Alles wat je bespreekt voor de wedstrijd, het is voorbereiding op de wedstrijd, maar in de wedstrijd zelf is het vaak de spelers bepalen wat er gebeurt. Vaak is dat zo. Dat zeggen ook de trainers. Wij bereiden alles voor jullie voor, wij zijn aan het voorkouwen. Maar in de wedstrijd zelf moeten jullie het aanvoelen hoe je kan winnen vandaag. En ja, die wedstrijd gingen we wel wat meer lange bal spelen. Maar voor de rest gingen we toch wel goed
voetbal.
Het was ook wel een kutwedstrijd om naar te kijken.
Ja, nou ja, het was ook echt heel koud volgens mij. Dat de avond ervoor gevroren. En het was echt, hoe koud was het? Iets echt 4 graden of zo.
Ja,
het
was heel koud.
Bibberen aan de zijlijn, slecht veld. Maar ja, 3 punten zijn 3 punten. En we hadden een goede run op dat moment. Dus dat maakt het allemaal waard. En dan heb ik toch stiekem nog 1 vraag eigenlijk. Hoe ging dat tijdens de pauze toen de staking was bij NAC? Want wij zijn er echt van overtuigd dat er echt een soort van één-kans-play is gemaakt daar in de kleedkamer. Want alles viel goed. Want dat was echt bizar. Wij moesten denken aan zo'n basketbalplay. Zeg maar hoe gaat dat in de kleedkamer? Je gaat terug naar de kleedkamer voor echt 4 minuten. Wat wordt er dan gezegd? Het staat 1-1, nog 2 minuten. Hoe gaat dat?
Toen was ik nog buiten.
Ah, oké. Okay, ja.
Ik heb gehoord van... Wat ik heb gehoord van Quinten was dat de trainer zei van ja, nu, weet je, de laatste minuut van de competitie, alles of niets. En volgens mij scoorde Quinten daarvoor toch 1 doelpunt.
Ja,
dus het was 1-1.
Ja, het stond nog 1-1. Ja, het stond nog 1-1.
Nee, toen zeiden van, volgens mij zei Kleine dat zelfs, van ja, nog een keer scoren, Quinten, bla bla bla. Maar het was niet echt, het was meer een motiverende, het was meer een pep talk van wat ik gehoord heb van Quinten. Dat is van, ja, laatste 4 minuten, boys. We hebben gestreden dit seizoen. En nu kan je het mooi afsluiten. Laten we het mooi afsluiten. En toen ging een beetje iedereen gehyped raken. En de rest is history, man.
Nee, het was echt een prachtige wedstrijd. Wat een afsluiting. Wij zaten samen in onze crisis-shirtjes van de Heracles-wedstrijd die we gekocht hadden. En ja, om dat zo af te sluiten, dat is echt prachtig. Ik heb daar echt... Nou, echt prachtgenoot. En ook voor Quint. En dat is natuurlijk ook prachtig voor zo'n gozer. 100, dat is het. Ziet ze 100 minuten gespeeld of zo. En dan twee keer scoren in extra tijd.
Ja, precies.
Ja. Mooi man. Ja, ziet ze, dat was hem, denk ik, of niet?
Ja, dat was hem.
Ik vond het echt super nice dat je wou komen. Primeurtje als eerste selectiespeler op de podcast. Als eerste voetballer überhaupt. Dus ja, dankjewel vanuit Leiden. Ja, jongen, jij voetbalt bij OG28. Nou even stoppen hoor. Maar wil jij doe jij de outro?
Nou, Jonathan, super bedankt dat je er was.
Jullie bedankt.
Iedereen bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot gauw.